Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente Psalm 48, daarvan het eerste vers. De Heere is groot. Elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Het eerste vers van Psalm 48. Gemeente ook vanmiddag belijdenis van het christelijk geloof. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen we dat en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In directe aansluiting daarop zingen we uit Psalm 48 nu het vierde vers. Wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Psalm 48 vers 4 in aansluiting op de belijdenis van het christelijk geloof.
En aan ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen, gemeente, nu de Heilige Schrift. Vanmiddag uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Een gedeelte uit hoofdstuk 11, de versen 17 tot en met 34. De schriftlezing wordt gevormd door 1 Korinthe 11, vers 17 tot het einde, vers 34.
Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Heb gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, Heere, getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik u ordineren, als ik zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laat ons nu samen de Heere zoeken in ons gebed en hem eerbiedig bidden om wat we ook vanmiddag nodig hebben, zijn zegen. Laat ons bidden. We zijn als gemeente, Heere, weer samengekomen op deze zondagmiddag, zoals we dat gewoon zijn. En we willen daar niet van afwijken. Het past ons om dat elke zondag te betrachten en daarin ook de vaste regel aan te houden, om eenmaal en andermaal ons te zetten onder uw woord en te luisteren wat ons door u en namens u verkondigd wordt. Het samenkomen. We hebben er ook over gelezen, Heer, in dit schriftgedeelte, in de woorden die ooit de apostel Paulus schreef aan de gemeente van de Korintiërs. Daar kwamen ze ook samen, maar het was tot hun oordeel. Nu danken we u, Heer, dat u deze dingen overgeleverd hebt en dat het in de lijn van uw voorzienigheid is dat we vanmiddag bij een gedeelte als dit mogen stilstaan, ook aan de hand van ons leerboek, en luisteren naar wat heel toegespitst op de dienst van het sacrament ons vanmiddag gezegd wordt, aangaande toetreden tot de tafel des Heren en datgene wat daartoe vereist wordt en wat behoort tot een godvruchtig deelnemen aan de dis, en ook aangaande degenen die daar niet verwacht worden. Het heeft u behaagt, Heren, om dit bekend te maken, ook voor de kerk der eeuwen. En zo zal vanmiddag, als u het ons geeft, de prediking daaraan gewijd zijn. We bidden of u daarin mee wilt komen en of u onze harten wilt richten op de betekenis en de zaak van de dingen die aan ons hart worden gelegd. Maar afgezien daarvan, afgezien van het thema dat vanmiddag aan de orde is, het zou toch ook vanmiddag kunnen, Heren, dat we samen gekomen zijn en dat we dat doen in de weg van uw eigen inzetting, en dat we daarvan zelfs niet willen afwijken, en dat we er zelfs ook aan hechten om dat te doen, en dat we het niet graag zouden willen missen. Maar dan is het nog niet uitgesloten dat we samen gekomen zijn tot een oordeel, namelijk wanneer we niet onderscheiden de dingen die hierin gekend moeten worden. En wanneer we achterloos naar de kerk gekomen zijn, en wanneer we achterloos gezeten zijn, en wanneer we achterloos zitten onder de prediking, en wanneer we onze gedachten afwenden van dat wat tot ons gericht wordt in uw naam, of wanneer we het wel horen, wanneer we het van ons afzetten en er niet onder willen buigen, of wanneer we uit de kerk gekomen zijn het dan wegduwen en overgaan tot de orde van de dag. Het zou allemaal kunnen, Heren. We zijn er niet te goed voor. Wij, als leden en doopleden, of als gasten van de Jeruzalemkerk vanmiddag, hier in Rotterdam-Kralingen. We zijn er niet te goed voor dat we ons een oordeel luisteren en dat we deze samenkomst ontvangen, maar dat we ons oordeel er zwaarder mee maken. Maar op dit ogenblik buigen we ons voor u, Heere, en we bidden u dringend. Wij bidden u, mag het zijn in bewogenheid, mag het zijn met het besef van het gewicht van deze dingen, of u ons daarvoor bewaren wilt, of u ons aan dat oordeel niet overgeven wilt. Want dan kunnen we de woorden horen, en we kunnen de psalmen zingen, en we kunnen onze gaven geven, en we kunnen de zegen ontvangen straks, en we gaan met het oordeel naar huis. O God, bewaar ons ervoor. En doe ons beseffen dat we vanmiddag op heilige grond staan en zitten. En dat het in de beeldtaal van de schriften vereist is om als het ware de schoenen van de voeten te doen. Omdat het heilige grond is. De werkvloer van de Heilige Geest. Die plaats waar uw woord verkondigd wordt. Niet een mensenwoord. Dat woord waarvan de apostel zegt, het is mij overgegeven. Het is mij overgedragen. Ik heb het ontvangen. Het is een volmacht. En daarom is het als een vuur dat brandt. Het woord, het moet verkondigd worden. Wee mij, indien ik het niet verkondig. Heren, dat is ook vanmiddag het gewicht. Het zal een woord zijn van onderscheiden aard. Het zal een woord zijn waarin de toetssteen en de maatstaf naast ons leven wordt gelegd. Want ook vanmiddag kunnen we niet vrijblijvend luisteren. Althans, zo mag het niet. Geef dat we onszelf ervoor over hebben, Heren. Of we nu avondmaalganger zijn, of we zijn het niet. Wij allen dragen een ziel met ons mee, waarmee we voor u verschijnen moeten, Heren. En dan zal het erom gaan of we toegelaten worden tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En dat is weliswaar niet rechtstreeks gebonden aan ons deelgenoot hebben, gehad hebben aan de dis. Maar toch, het heeft er ook wel alles mee te maken. Want wat vereist is om godzalig avondmaal te vieren, het is hetzelfde als wat de enige troost is in leven en in sterven. Wij bidden, Heren, om uw Heilige Geest, zodat we de dingen zullen verstaan en naar het gewicht ook zullen ontvangen. Wij komen tot u, Heren, als mensen die in deze aardse bedeling leven en daarom ook deel hebben aan de gebrokenheid en aan de moeite en de smarten van dit bestaan. Bij de een is het dat en bij de ander is het dat. Wilt u genadig voorzien, Heren, in de dingen die we meedragen? Dat kan heel onderscheiden liggen. Rauw, misschien wel van lang geleden, maar we voelen het nog zo goed. En de pijn ervan is niet weg. En wanneer we ons in herinnering brengen dat wat we ooit ontvingen, en het is ons inmiddels ontvallen, dan kruipt het verdriet en de rouw tegen de wanden van ons hart op. Of wanneer er andere zaken zijn, Heren, we behoeven ze niet in te vullen, u weet het. Wilt u ons doen weten dat u ervan weet? Dat u er van tevoren al van wist. En dat het uw hand is die het ons oplegt. Ja, oh, dat kan zwaar zijn om dat te erkennen. Maar dat het toch diezelfde hand is, Heren, die het draaglijk wil maken. En die naar de mate van het kruis ook de ondersteuning en de kracht bieden wil. Heren, wij bidden u voor de voortgang van uw woord in onze eigen gemeente. Vanmorgen stonden we er al bij stil, maar we vragen het nogmaals, want telkens weer dient dat ons tot u te brengen, Heren. Het woord wordt als een goed zaad gezaaid. En het wordt in de huizen verder gebracht. Maar Heren, we bidden u, geef dat het toch vrucht ontvangt. Wilt u er zelf in meekomen? En laat ons gemeentelijk leven groeien en bloeien. O, we bidden het u in de breedte en in de hoogte, maar ook in de diepte. Geef dat het grond heeft en fundament ontvangt in dat enige fundament dat gelegd is in het werk van Christus. Wees met de voortgang van uw woord wereldwijd. Daar waar dat woord verkondigd wordt. Ook in landen en onder volken waar het tegengestaan wordt. In de islamitische landen. Of in landen als Noord-Korea en andere. O Heere, doorbreek al die weerstanden. En waar uw kerk in de verdrukking zijn weg moet zoeken. Geef dat het weten mag dat u van hen afweet. En dat u ondersteunt. En dat u geloofsmoed geeft. Om waar dat gevraagd wordt getuigenis te geven van die dingen die volkomen zekerheid hebben. Bid u nu, Heere, voor ons land, voor ons volksbestaan. Bid u nu voor onze koningin, met wie ons volk en met wie haar familie, met wie haar huis, ons volk aan de dag van gisteren gedacht, dat het al 25 jaar lang zo is, dat koningin Beatrix ons staatshoofd, onze geëerbiedigde vorstin is. We dragen haar en haar immens zware taak aan u de Heere op. Wij bevelen u haar, Heere. Ze mag ons regeren in de gratie van u, die u haar verleende. Zo mag het ook telkens boven elke wettekst geschreven staan. O, dan erkennen we dat ik was de inhoud van die wettekst tegengesteld daaraan is. Maar het laat ons zien dat het toch de roeping is. Dat boven haar en boven alle vorsten van deze wereld u het bent. En dat we het mogen belijden, de theocratie. God de Heere regeert. En daarom buig u neer, o gij vorsten en regeringen. We bidden u voor onze koningin, Heere. Geef haar nog een aantal jaren kracht en moed om dit werk te mogen vervolgen. En laat onder haar hand in ons volksbestaan een stil en gerust godzalig leven mogelijk zijn. Gedenk ons zo naar de trouw van uw verbond. Heere, we bidden u voor onze samenleving als zodanig. Ook voor al degenen die zich bewegen. De miskenden, de daklozen, de prostituees, de verslaafden, de mensen met moeite en leed, met een kras door hun ziel. Heere, u weet, allen die hun weg moeten gaan, vol van zorg en moeite, wilt u zich ontfermen. Bovenal, roep terug tot de erkenning van u die koning bent. U bent de koning van deze ganse aarde. Laat het erkend mogen worden, Heere. En geef het zo ook vanmiddag, in onze harten, tot de eer van uw grote naam, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 13. Psalm 13, daarvan het eerste en daarna ook het vijfde vers. Psalm 13, vers 1 en vers 5. Hoe lang, o Heere, mijn toeverlaat, vergeet ge mijn jammerstaat? Hoe lang zult gij in mijn ellenden van mij uw vriendelijk aanschijn wenden, daar al mijn moed en kracht vergaat? Het eerste vers en ook het vijfde vers uit de 13e psalm. Zo dadelijk zijn er twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor de kerkelijke kassen. En na de prediking voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, aan de orde van behandeling uit onze Heidelbergse catechismus is een gedeelte uit zondag 30. Eerst lees ik u nog een woord uit 1 Korinthe 11, namelijk het 28ste vers, dat alles te maken heeft met de inhoud van datgene wat vanmiddag ons gepredikt wordt. 1 Korinthe 11, vers 28. We lezen daar het woord van de apostel Paulus namens de Heere. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Tot zover. En nu gaan we naar zondag 30 toe. De vragen en antwoorden 81 en 82. 81 en 82 uit onze al oude en geliefde Heidelberger. De eerste vraag is als volgt: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En op die vraag luidt het antwoord: voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En de volgende vraag is dan: zal men ook degenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en met hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? En daarop luidt het antwoord: nee, want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulken, totdat ze betering van hun leven bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover. Nou, gemeente, dat zijn uitermate zware woorden die we gelezen hebben, voortgevloeid ooit uit de pen van de apostel Paulus, geschreven aan de gemeente van de Korintiërs, en van daaruit ook in een van onze belijdenisgeschriften, en nog niet eens in dit alleen, in de catechismus neergelegd als zijnde het belijden van de kerk der reformatie in het verstaan van de rechte zin van de schrift aangaande het toegaan tot des Heren heilige avondmaal. Zware woorden, uitermate zwaar. De mens beproeven zichzelf en eten alzo en drinken van de drinkbeker, schrijft de apostel, want, zegt hij, denk daar even bij na en langer dan even, want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Ja, zegt de apostel, zelfs die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Die zal schuldig zijn in de zaak van het lichaam en het bloed van Christus. En nogmaals zeg ik het, uitermate zwaarwegende woorden. Wie dus, gemeente, onwaardiglijk, en de vorige keer heb ik het u al gezegd, dat dit een bijwoord is, dus dat het betekent wie op onwaardige wijze toetreedt tot de tafel des Heren, die heeft schuld, die laat schuld op zich met betrekking tot het lichaam en het bloed van de Heer Jezus. Met andere woorden, en het is gelijk maar het allerzwaarste, gemeente, want in deze dienst en in de prediking vanmiddag gezegd wordt, ik begin er maar mee, wie onwaardiglijk dit brood eet en dit bloed drinkt, die, daarvan zegt de apostel, die heeft actief meegewerkt aan de dood van de Heer Jezus Christus, aan zijn smadelijke en smartelijke kruisdood op Golgotha. Wie dit dus doet, Gemeente, dat is niet mijn woord, maar het is rechtstreeks een gevolg van de woorden die de apostel in de naam van de Heere aan de Korintiërs schrijft. Die is een moordenaar van Christus. Nou, scherper kan het niet. Aangrijpender is niet mogelijk. Het onwaardiglijk toetreden tot des Heeren heilige avondmaal stelt schuldig met deze zware schuld. Dat zegt niet een mens, ja dat zegt wel een mens, maar dat zegt door deze mens, zegt God het zelf. Nou gemeente, als dat waar is, en het is waar, als dit waar is, dan is er alle reden om met aandacht te luisteren naar de prediking van vanmiddag. En dan is er alle reden om behoedzaam om te gaan met de heilige dis, ter wille van de zaligheid van uw ziel. En ter wille van de eer van Gods heilige naam. En ter wille van het gewicht aangaande het bloed van Christus. Onze catechismus vraagt: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Nou, daar ontvangen we antwoord op. En vervolgens wordt gevraagd: maar wie mogen er dan dus duidelijk niet aangaan? En daar ontvangen we ook een antwoord op. Bij de behandeling van deze stof, gemeente, wil ik vanmiddag beginnen bij die laatste vraag met het antwoord, om daarna terug te keren naar het tweeledige antwoord dat daarvoor staat. Wat is de wil van Christus aangaande diegenen die aangaan aan het heilige avondmaal? Daar zijn drie gedachten. Allereerst, hoe is dat aangaande de onbekeerlijken? Vervolgens, hoe is dat met betrekking tot de gelovigen? En vervolgens, hoe is dat ten aanzien van diegenen die hier genoemd worden, de hypocrieten? Dus achtereenvolgens krijgen we te maken met drie categorieën. Met de onbekeerlijken, en dat vinden we in antwoord 82. Vervolgens de gelovigen. Dat is het eerste brede onderdeel, zelfs het drievoudige onderdeel van het eerste gedeelte van antwoord 81. En vervolgens het laatste gedeelte van antwoord 81, de hypocrieten. Dus eerst gaan we naar vraag en antwoord 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Gemeente, deze vraag heeft alles te maken met het gedeelte dat we gelezen hebben. 1 Korinthe 11. Met datgene wat de apostel signaleert als een misstand, als een verschrikkelijke, als een goddeloze misstand in de gemeente van de Korintiërs. De apostel had een innige band met die gemeente. Ja, ongetwijfeld, zeker waar. Zijn hart was verbonden met de gemeente van de Korintiërs. Aan het begin van de brief lezen we dat als de apostel zegt: ik dank mijn God te allen tijden over u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. De apostel, wanneer hij op zijn knieën gaat, dan neemt hij als het ware de gemeente van de Korintiërs mee in het gebed. Want er is zoveel om de Heere voor te danken, voor datgene wat hij in die gemeente van de Korintiërs gegeven heeft, voor zijn werk. Dat geen alles rijk zijt geworden in hem. Nee, niet rijk in uzelf, maar rijk in hem. In alle reden en in alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Gemeente, dat is toch wat als dat van de gemeente gezegd kan worden. Dat het getuigenis van Christus onder u bevestigd is. Dat de Heere zelf zijn stempel erop gezet heeft. Dat het zijn werk is. O de apostel, hij is de Heere onnoemelijk dankbaar voor alles wat hij in die gemeente van Korinthe gewerkt heeft. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Daar in Korinthe, daar leefden ze in de hoop op het komen van Christus tot zaligheid, tot volle zaligheid van hun zielen. O, de apostel heeft een liefdeband met de gemeente. Maar, nee, dat belet hem niet om, en dat is een kenmerk van de ware liefde, om in alle scherpte toch een aantal misstanden aan de kaak te stellen. Wel, zo is dat met name ook met dit wat hier in het 11e hoofdstuk naar voren wordt gebracht door de apostel. Er zijn meer dingen, maar vanmiddag staan we bij dit stil. Want er is nogal wat aan de hand. De praktijk aangaande het heilige avondmaal deugt in geen enkele zin. Het is daar zelfs een goddeloze praktijk. Heel kort aangeduid kwam het daarop neer dat het sacrament werd misbruikt om de verschillen tussen de armen en de rijken, tussen de minvermogenden en de welgestelden, extra te laten uitkomen. Ze kwamen daar allemaal naar de samenkomst van de gemeente toe, arm en rijk. En dat mag in de gemeente helemaal door elkaar heen zitten, want het is de gemeente van Christus, want in Christus is geen arm en rijk. Maar daar in Korinthe, daar ging het toen wat mis. Want de gaven van het avondmaal, brood en wijn, ze werden in overvloed verstrekt aan de rijken. Ze zorgden goed voor zichzelf en voor elkaar. Maar de armen werden in een hoek gezet. En die werden niet of maar nauwelijks bedeeld. En zelfs was het zo dat de rijken op bovenmatige wijze hun maag vulden en een ander genoegen moest nemen met een paar kruimels. En zelfs waren er die dronken aan het avondmaal zaten. Geen wonder, zegt de apostel, dat er onder u scheuringen en twisten ontstaan. De apostel zegt, ik heb dat allemaal gehoord en er zal zeker wel iets van aan zijn. Hij zegt, ik geloof het ten dele. Nou, ik kan me niet voorstellen dat het helemaal waar is, maar er is zeker iets van waar. En dan spreekt de apostel het oordeel Gods erover uit. Nou, gemeente, voor deze dingen zijn wij en worden wij gelukkig bewaard. En toch staat ook in onze eigen catechismus deze ene vraag, waarin we gevraagd worden of degenen die zich in leer of leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen, wel deel mogen hebben aan de heilige dis. En, even om een misverstand te voorkomen, het gaat hier niet om over de hypocrieten. De mensen op wie zo aan de buitenkant niets aan te merken valt, die zelfs een gedaante van godzaligheid hebben, maar waarbij het van binnen mis is. Nee, het gaat hier over degenen die in grove zonde leven. Goddeloos, ongelovig, onbekeerlijk, of die aan het heilige avondmaal mogen komen. Nou, dan lezen we het in 1 Korinthe 11 en we lezen het in antwoord 82 en het is in een enkel woord te zeggen: verboden toegang. Wie in zonde leeft, op wie de tucht van de gemeente van Christus moet worden toegepast, heeft geen toegang tot des Heren heilige dis. Voor het met zoveel woorden in ons formulier gezegd, we kennen wel heel die opsomming van al die mensen die zich te buiten gaan aan allerlei zonden, meinedigen, degenen die de wereldlijke regeringen pogen om te keren, enzovoorts, enzovoorts. Wel, zegt ons formulier, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun oordeel en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Nou, dat zal duidelijk zijn. Maar wat nog belangrijker is, lijkt me, dat onze catechismus ook het motief weergeeft. En dat is nog wel een zaak om een ogenblik bij stil te staan. Waarom eigenlijk niet? Alzo wordt, zegt de catechismus, het verbond van God ontheiligd. En zijn toorn over degene die zich daaraan te buiten gaat, over degene die onwettig toetreedt, ja, ook over hem of haar, maar Gods toorn over de gehele gemeente verwekt. Wat is het gevolg wanneer zulke of dergelijke toestanden in de gemeente plaatsvinden en ze worden niet tegengestaan? Gemeente, dan wordt de toorn van God over de gemeente in haar geheel verwekt. Want dan wordt het verbond van God ontheiligd. Het verbond van God. Immers, het heilig sacrament is toch de verbondsdis. Het is toch de tafel van Gods verbond. Het is toch de zichtbare gestalte en de uitdrukking daarvan. Dat de Heere het zegt met die woorden waarmee hij ook het verbond met Israël heeft opgericht. Ik, de Heere, ben uw God. En gij zult mijn volk zijn. Dat is toch de uitdrukking van het heilige avondmaal? Wel, wat gebeurt er dus wanneer iemand die werkelijk in buitensporige zondigen is en in aanstoot voor de gemeente van God is, toch aan de tafel des Heren zit? En dat wordt maar toegestaan. Wel, gemeente, dan zou het lijken alsof God zelf het niet zo nauw neemt met zijn verbond en met de heiligheid van zijn verbondstafel, alsof het ook wel met wat minder kan. Ja, bedoelt onze catechismus, dan wordt dat heerlijk en heilige verbond van God door het slijk gehaald. Maar zegt u, dat is dan toch een zaak van die ene broeder of zuster? Dat is toch niet iets van de hele gemeente? Wel, toch. Ook daarvan zijn voorbeelden in de Heilige Schrift. Mag ik u en mag ik jullie een voorbeeld aanhalen waarin dat heel duidelijk bleek? Ik hoef maar één naam te noemen. Achan. Niemand wist ervan dat Achan stil in de nacht de puinhopen van Jericho opgaat. En daar speurt, misschien met een olielamp in zijn hand, speurt of er nog bruikbare spullen te vinden zijn en sieraden, en hij vindt ze nog ook en hij neemt ze mee en hij begraaft ze in zijn tent. Een dief is Achan, maar een dief van God. Hij neemt van het, zo zegt onze vertaling het, van het gebannene, van dat wat aan God toebehoort, wat tot zijn verbond behoort. Nou, niemand weet het. En het lijkt alsof het nu alles verder gaan kan, en dan trekt het volk ten strijde met een klein hoopje mensen naar het stadje Ai. Dat kunnen ze zo wel veroveren, maar wat valt dat tegen? Er is geen sprake van een overwinning, maar van een bitter verlies met slachtoffers. Waarom? Wel omdat er een ban in het leger is. Omdat het verbond van God ontheiligd is. En omdat de toorn van God over de hele verbondsgemeente rust. Tegen Achan alleen? Nee, tegen het hele volk. En pas als die ban ontmaskerd is en weggedaan is, als daar Achan en de zijnen onder de stenen van Gods oordeel geveld worden, daar in het dal van Achor, pas dan wordt dat dal van Achor weer tot een deur der hoop, wanneer Gods gerechtigheid genoegdoening heeft ontvangen en zijn toorn over de gehele gemeente gestild. Trouwens, wat schrijft de apostel aan de Korintiërs? Het is daar in Korinthe niet anders. De apostel, hij zegt het min of meer vragenderwijs, hij zegt, is het voor niets dat er zoveel zwakken in de gemeente zijn en zoveel kranken, zoveel zieken, en dat er zoveel slapen, misschien wel letterlijk slapen in de dienst omdat ze onachtzaam zijn, of geestelijk slapen? Is het voor niets, zegt de apostel, nee, dat is het oordeel over de gemeente, omdat er een twist van God met zijn gemeente is. God laat zich niet bespotten en hij laat de zonden niet ongestraft. Ten slotte nog dit, gemeente, want we gaan naar het tweede gedeelte over van onze prediking. Is dit het laatste? Nee, dat is niet het laatste wat gezegd wordt. Want, zegt onze catechismus en terecht, die toorn van God en dat oordeel, dat is er. Totdat zij betering van hun leven bewijzen. En daarom, ook dit, het is een prediking tot bekering, bekering. Opdat de toorn van God van de gemeente wordt weggedaan. Tot zover vraag en antwoord 82. Als het dan in dat antwoord ook nog gaat over de sleutelen van het hemelrijk, dan is dat een onderwerp dat, zo de Heere wil, een volgend keer wel aan de orde komen kan. En nu gaan we naar die andere categorie. En we gaan terug naar vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Gemeente, als ik zeg alleen voor Gods gelovigen, dan is dat een antwoord dat we rechtstreeks terug kunnen vinden in het formulier. In het avondmaalsformulier dat dezelfde geest ademt als onze catechismus. Voor de gelovigen. voor hen die van Gods wegen begiftigd zijn met een waarachtig geloof en in wie leven het werk der bekering openbaar gekomen is. Dat is de samenvatting van dat wat we in het brede eerste deel van antwoord 81 terugvinden. Zo zou het ook gezegd kunnen zijn. Maar onze catechismus, Ursinus, hij zegt het toch even anders. Hij zegt het met woorden die herinneren aan andere plaatsen in de catechismus. Daar namelijk waar de drie stukken, de drie zogenaamde stukken aan de orde komen. En dat staat al in zondag 1 van de catechismus. Dat is eigenlijk het thema van de catechismus. Hoeveel stukken, hoeveel zaken, hoeveel dingen zijn u nodig te weten, opdat ge wel getroost, zalig leven en sterven moogt, wordt daar gevraagd. Wel, drie stukken. Allereerst, hoe groot mijn zonde en ellende zij. Ten tweede, hoe ik van mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. De drie stukken, onze jongens en meisjes herkennen het wel van catechisatie. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En gemeente, diezelfde elementen die vinden we in antwoord 81 terug. Let erop. Zal ik het u aanwijzen? Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen, en ik lees, die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. De kennis der ellende. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Enzovoorts. De kennis der verlossing. En die begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te beteren. De kennis, de beoefening der dankbaarheid. Gemeente, voordat ik nou nader op deze drie elementen inga, en u begrijpt wel, deze drie stukken, ze maken maar onderdeel van een van de drie punten in de prediking uit, dus zo breed zal het vanmiddag niet kunnen zijn. Maar voordat ik dat doe, wil ik toch eerst nog een ogenblik wijzen op de diepe gedachte die erachter zit. Dat onze catechismus antwoord geeft op de vraag voor wie de Heere zijn heilige avondmaal heeft ingesteld. En dat dan doen met een verwijzing naar de drie stukken. Wat betekent dat? Wel, dat het leven van een ware christen die iets kent van de waarachtige troost in leven en in sterven, dat dat leven als een gave van Gods genade vereist is voor een godvruchtige en een waarachtige avondmaalsdeelname. De vraag, mag ik aan het heilige avondmaal? De vraag die mij wel eens gesteld wordt in de gemeente. Wat is nodig om avondmaal te vieren? Gemeente, onze catechismus zegt, zie nou niet en denk nou niet dat er dan een antwoord op grond van de schrift gegeven wordt. Een antwoord dat anders zou luiden dan een antwoord op de vraag, wat is nodig om godzalig te leven? Wat is nodig om getroost te sterven? Gemeente, dan ontvangt u hetzelfde antwoord. Meester Justus Vermeer, een ouderling uit Utrecht, ik haal het citaat dat ik nu een ogenblik opnieuw voor uw aandacht haal, wel meer aan. Justus Vermeer zegt, wat er nodig is om godvruchtig avondmaal te vieren, het is niet anders dan om met zekerheid in te gaan in het koninkrijk van Christus, met de gerechtigheid die hij geschonken heeft voor zijn troon, en op grond van zijn gerechtigheid behouden te worden. Niets anders, niet meer, niet minder is nodig dan om godvruchtig avondmaal te vieren. En het antwoord op de vraag, voor wie heeft Christus zijn heilige avondmaal ingesteld, is precies hetzelfde antwoord. En gemeente, kan daar nou verder niet over uitweiden, maar ziet u de inhoud van de catechismus er maar eens op aan, op na. Wanneer het stuk van de waarachtige bekering aan de orde komt, dan ziet u daar ook De drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En als de zaak van een godvruchtig gebed ter sprake komt, dan ziet u het opnieuw. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En zo ook hier. Voor wie is het avondmaal des Heren? Voor degenen die kennis dragen van hun ellende, die weten van hun verlossing en die de waarachtige dankbaarheid voor Gods aangezicht beoefenen. Laat ik het u nog met Kolbrugge zeggen, in zijn boekje, ook over de waarachtige zelfbeproeving. Hij schrijft: daar wij dan des Heren nachtmaal tot onze troost wensen te houden, zo hebben we ons allereerst te beproeven, dat is voor Gods aangezicht te onderzoeken of de drie volgende vereisten in ons zijn. En gemeente, daar komen ze. De droefheid naar God. Dat is het eerste. Het waarachtige, zaligmakende geloof. Dat is het tweede. En de heiligmaking des geestes. En dat is het derde. Daar gaat het om. Of ik dat ken. Of ik daar geen vreemde ben. En als u loopt met de vraag aangaande het heilig avondmaal, leg deze vraag in zich neer. Niet als een vraag in eerste instantie gericht op het heilige avondmaal, maar als een vraag die van eenzelfde gewicht is als deze. Mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Nou gemeente, dan een ogenblik nog over die drie onderdelen. Degenen die zich vanwege hun zonden mishagen. Nou wie dat doen, dat zijn mensen die hebben geen reden om zich te beroemen. Dat allereerst al. Nee, ook geen reden om zich te beroemen vanwege hun ellendekennis. Dat zijn dus kennelijk zondaren, dat zijn mensen die geen behagen kennen, maar die zich voor God mishagen. Die zich voor de Heere aanklagen. Die zichzelf voor Gods aangezicht hebben leren kennen als een verloren en een verdoemelijk zondaar. Zoals Manasse, die zich voor de God van zijn vaderen vernederde. En zoals Hiskia, die het uitriep: o Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En zoals de tollenaar, die het op het tempelplein uitriep: o God, wees mij de zondaar genadig. En moet ik er nog meer noemen? Saulus van Tarsen, Petrus, allen die zichzelf voor God leerden behagen. Wat kenmerkt gemeente deze mensen? Het kenmerkt hen dat ze in aanraking met Gods heilige wet gekomen zijn. Want daartoe heeft de Heere immers zijn wet gegeven. Uit de wet is de kennis der zonde. Door middel van de bediening van de wet die als een spiegel ons wordt voorgesteld, geliefde gemeente. Elke zondagmorgen weer opnieuw. Opdat, jawel, inderdaad. Jongens en meisjes, luisteren jullie er ook naar. Opdat je, en het is misschien wel een ouderwets woord, maar je begrijpt het wel. Opdat je jezelf voor de Heere mishaagt. Dat betekent dat je zou weten wie je bent. Dat je iets kent van dat licht dat in je ziel schijnt. Zoals de dichter van Psalm 139 gezegd: Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij doorziet mij. U toetst mijn nieren, Heere. U weet alles wat in mijn leven is. En die dichter van Psalm 139, gemeente, het is ook zijn verlangen dat hij het weet. Want dan vraagt hij het: Heere, doorgrond en ken mij. Zie of er in mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. En hoe de Heere dat doet? Nou, daar is de Heere vrij in. Jazeker wel, de Heere kan dat in één slag doen. Zoals hij het bij Saulus van Tarsen gedaan heeft. Het ene ogenblik was Saulus daar nog die zelfgenoegzame man. En zat hij daar nog bij wijze van spreken hoog in zijn koets. En was hij niet anders van plan dan de gemeente van Damascus te verwoesten. En een ogenblik later lag hij daar neer en riep hij het uit: wie zijt gij, Heere? Wat wilt ge dat ik doen zal? Zo kan de Heere doen. Maar de Heere kan het ook langzaam doen. De Heere heeft daar zo zijn eigen weg in. Wanneer hij steen na steen in je eigen gebouw gaat losbreken. En je leven je voor eigen ogen tot een ruïne wordt. Nou, hoe de Heere dat doet, dat ligt bij hem. Maar geliefde gemeente, hij doet het en hij moet het doen. Opdat ik zou weten wie ik voor Gods aangezicht ben. En zie dat nou niet als een voorwaardelijk evangelie. Zie dat nou niet als iets wat een soort voorportaal is. Waar ook een soort eigen prestatie in is. Gisteravond heb ik hier in het schoolgebouw in Rotterdam-Zuid in de Guido de Bret. Voor enkele honderden jongelui mogen spreken over de functie van het geweten. En na afloop van de avond kwam een jonge man naar me toe. En hij was heel eerlijk. Hij zei, en daar heb ik nou helemaal geen zin in. Dat wil ik helemaal niet. En hij zei er nog bij, denk nou niet dat ik dat zeg om een beetje vroom te doen, omdat dat er ook een beetje in zou passen. Maar ik wil het echt niet. Want ik wil jong zijn. En ik wil mezelf uitleven. Jawel, uitleven keurig, want hij zat toch op die SRB-avond, dus wat dat betreft viel dat aan de buitenkant nog wel mee. Maar ik wil niet zijn voor God wie ik ben. Ik vecht er tegen. Gemeente, herkent u dat? Dat je er tegen vecht. En dat je het niet wilt omdat je jezelf wilt handhaven. Omdat je er geen zin in hebt om jezelf te gaan mishagen. Daar zijn we zomaar niet voor. Daar zijn we zomaar niet voor ingewonnen. Maar de Heere zegt, laat het me toch doen in je leven. Wees toch wie je bent. Blijf toch niet voortleven in je droomwereld. Want eens zal het uiteenspatten als een zeebel. En dan zal blijken dat het niets inhield. Laat de werkelijkheid van je leven toch tot je doordringen. Zelf mishagen. Dat is een hartelijk berouw over mijn zonden. Een hartelijk belijden van mijn zonde. Het is een hartelijk haten van mijn zonde. Het is een hartelijk laten van mijn zonde. Het is voor de Heere buigen. In de wetenschap dat God recht op me heeft. Dat hij zijn claim op me legt. En dat hij zegt, geef mij toch je hart. En dat je het moet erkennen, Heere, ik wil het helemaal niet. Maar neem mijn leven. En laat het, Heere, toegewijd zijn aan u weer. Dat je geen kant meer op kunt en vastloopt. En zegt, o God, nou is er maar één die het meer goed kan maken in mijn leven. En dat bent u zelf. Dat is hem die u daartoe geschonken hebt, de Heere Jezus Christus. Er kwam gisteravond ook nog iemand anders naar me toe. Een jong meisje. Een jong fris meisje. En ze zei, deze dingen die u zei over dat geweten. Ik denk dat ik er wat van weet. Het was in de pauze dat ze het zei, ja. Ze zei, maar wilt u straks bij de vragenbeantwoording. Wilt u dan eens wat zeggen wie de Heere Jezus is? Want ik ken hem niet. En ik weet één ding. Hem moet ik kennen tot mijn behoud. Gemeente, verstaat u ook dat? Dat uw ziel haakt en hijgt naar hem. Omdat buiten hem geen zaligheid is. En dan moet ik nog even wat anders zeggen. Als het gaat over dat eerste stuk. En dat is maar moeilijk om uit te leggen. Want er zijn wel mensen die denken dat die kennis van de ellende een zaak op zichzelf is. Dat als je eenmaal daar bent. En dat je daarmee iets hebt. En iets kunt koesteren omdat het iets in zichzelf zou zijn. Dat dan die volgende fasen ook wel komen. Maar gemeente, zo is het niet. Zo ligt het niet. Maar dit is het. Dat wanneer iemand door de Heere zaligmaken bewerkt wordt. Ook laat ik zeggen, in deze zaak, in dit stuk. Die plaatst zichzelf niet in dat eerste stuk. En die zegt niet, ik ben al een eindje op pad, want ik zit al in het eerste stuk. Nee, die weet niet hoe hij het heeft, want die is in nood. En dat is het. En dat is het kenmerk. Die haakt naar een ander, opdat een ander er in zijn of haar leven aan te pas komt. Je kunt niet rijk worden met je armoede. En je kunt je schuld en je zonde kennis niet koesteren als was het iets voor God. Maar daar zit een stuwing in, gemeente. Wanneer het een werk van de Heere is, dan stuwt hij een mens naar dat andere. Geef mij Jezus. Welnu, Dat lezen we ook in antwoord 81. Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Gemeente, de Heere werkt. En de Heere werkt naar de oplossing in je leven. Als je zelf geen oplossing ziet. En de Heere redt je ziel als je jezelf niet meer redden kunt. En God is het die eraan te pas komt. Die doorwerkt. Hij is het. Het is als met de dichter van Psalm 116. Ja, die man die keek erop terug. En die haalde het alles nog eens een keer naar voren. En misschien zat hij er wel weer in. En mocht hij zichzelf bemoedigen met de uitredding van de Heer in een eerdere fase van zijn leven als hij het zegt. Ik heb lief. Ik heb God lief. Want ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd. Omringd door droefenissen, maar ik riep de naam des Heren aan in al mijn nood. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En deze dichter, die mocht erachter komen dat de Heere zo iemand geliefde niet aan zijn lot overlaat. Als u er nou middenin zit, en u moet het met deze dichter van Psalm 116 belijden, de angsten der hel. En de banden van de dood, ze knellen me. En ze teisteren mijn leven. O, gaat de weg van deze psalmist. Want hij zegt het toen. Toen hoorde God. En dat wordt hier verklaard, geliefde, met dat woordje. Met dat kostelijke woordje. Nochtans. Dat is het woord. Waarmee een zichzelf mishagend mens. Eén. Die geen grond meer onder zijn voeten heeft, door de Heere grond en fundament ontvangt. Maar dat doe ik zelf niet. Ik zink in het moeras, in die ruisende kuil, maar de Heere schenkt het. Hij geeft grond. En dat is het fundament dat geopenbaard is in Christus Jezus. En dat is de ervaring, dat is de geloofservaring van één op wie Erzinus hier wijst. En ik weet, ik denk ongetwijfeld dat hij daarmee ook iets van zijn eigen leven gezegd heeft. Wanneer alles me aanklaagt. Wanneer mijn geweten zegt, je kan helemaal niet. En als de duivel zegt, je hebt veel te veel gezondigd. En als de wereld me verleidt. En als er van alles en nog wat is, dat me van de Heere wil wegtrekken. Dan is het daar de Heere zelf. Die door zijn krachtige hand, mag ik het vanmiddag zeggen, door zijn rechterhand mij grijpt. En mij op de rotssteen zet, op de vaste grondslag van zijn genadige beloften in Christus Jezus. En hoe noemt de catechismus dat? Dat noemt onze catechismus. Geloof. Dat is geloof. Als ik het zeg, ik ben ellendig en noodruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Toen hoorde God. Ja, zegt u, maar we zijn toch bezig met datgene wat betrekking heeft op het heilige avondmaal. En mag ik dan niet toetreden tot de heilige des dan alleen wanneer ik die volle zekerheid heb en dat vaste bewustzijn? Dat mijn zonden vergeven zijn, moet ik dan zo'n geloof oefenen dat boven alle twijfel verheven is? Ja, je zou het zeggen. Dat ik nochtans vertrouw dat mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Zal er dan geen twijfel in mijn leven meer zijn? Gemeente, twijfel is als rook die het vuur bedekt en het vuur aan het zicht ontneemt. En rook is anders dan vuur. En twijfel is anders dan geloof. En waar twijfel is, daar is op dat ogenblik en op die plaats niet de oefening van het geloof. Laat ik gemeente dit zeggen. En ik moet het proberen om heel zorgvuldig te doen. In het geloof is geen twijfel. Maar in de gelovigen, ach, is dikwijls veel twijfel. Is dikwijls meermalen al te veel twijfel. En nou is ook dit een onderwerp waar ik niet in de brede over uitweiden kan. Maar laat ik het zo zeggen. Waar ik op mezelf zie. En waar ik ook, na dat beginsel van het geloof van de Heere ontvangen te hebben. En daar iets van beoefend heb in het zien op Christus. Maar waar ik een volgend ogenblik op mezelf zie. Ach, daar wordt het opnieuw onmogelijk. En daar zal het een wonder zijn. Daar wordt het opnieuw een wonder. Wil de Heere opnieuw naar me omzien. Mag ik u in dit verband twee woorden uit de schrift meegeven. Die, en ik hoop dat u het aanvoelt. Die iets aangeven van het wonder. Van het wonder. Dat de twijfel aan mezelf op zichzelf onontkoombaar is. Wat zei Mozes na de grote zonde van Israël met het gouden kalf? Dan zegt hij, ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal hij verzoening doen. Voelt u het? Daar is alle vanzelfsprekendheid gestorven. En daar is geen recht meer. Misschien zal hij verzoening doen. En ik zeg nou niet dat dit een woord is waarin de allerhoogste geloofsoefening onder woorden gebracht wordt. Maar toch, daar zit enerzijds geloof in. En anderzijds, het is iets van, het is te groot. Het is te groot. De zonde is te groot. Misschien zal hij verzoening doen. En toen Jona het oordeel in Nineveh gepredikt had. En toen de mensen van Nineveh met de koning voorop zich voor God gingen bekeren. En in zak en as gingen. Wat zeiden ze toen? Wie weet, God mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toorn. Moet ik dat zondige twijfel noemen? Ik doe dat maar niet. Maar er is iets van het wonder. En dat kan ook na ontvangen genade zo zijn. Wanneer het wonder overstelpend is. En wanneer er misschien duisternissen en twijfels zijn. Wanneer ik er niet bij kan, dan zeg ik, oh wat zou het groot zijn. In ieder geval. Het is een teken daarvan dat daar mishagen in mijn leven is en dat ik iets ken van de grootte van mijn kwaad. Maar ook dat de Heere een God is die zegt, en zie nou op mijn zoon, want in hem heb ik een welbehagen, hoort hem. En wanneer de Heer het geeft, dat het geloof opnieuw beoefend wordt. Wanneer de Heere mijn hoofd opheft en me op hem doet zien. Ja, dan wordt Christus me dierbaar. En dan wordt zijn bloed kostbaar. En zijn werk wordt gepast. En zijn persoon wordt beminnelijk. En dan zeg ik het. Dan zeg ik het maar opnieuw met die woorden die ik ook vanmorgen al aanhaalde. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaapsen is verre te boven. En als dat mijn gestalte is. Ik zal het Calvijn laten zeggen. Er wordt niet geëist dat het geloof en de bekering volmaakt is om toe te treden tot des Heeren heilige tafel. Maar indien ge met ernstige genegenheid des gemoeds naar de rechtvaardigheid Gods staat en door de kennis van uw ellendigheid verootmoedigd zijnde, geheel op de genade van Christus rust en steunt, dus uw steun vindt buiten uzelf. Zelf midden in de dood liggend. Maar het leven buiten uzelf zoekt. Zo weet, zegt Calvijn, dat ge een waardig gast zijt om aan deze tafel te komen. Gemeente, dan versta ik iets van het wonder. Een waardig gast en ik ben het onwaardig. En zoals ik het doe. Als ik aan mezelf word overgelaten, dan handel ik onwaardiglijk. En dan toch, door Gods genade, een waardige gast. Waarom? Omdat de heilige God ziet op zijn lieve zoon. Hij is het waardig om de gastheer te zijn. En wie niet buiten hem kan blijven, van hem of haar zegt de Heilige God. Hij is het waardig. Want zoals ge zijt, in al uw onwaardigheid, zo zijt ge mij waardig om Christus wil. En dan het derde element van ons tweede punt. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die begeren om hun geloof te versterken en hun leven te beteren. Dat hoort er ook bij. Dat hoort er onlosmakelijk bij. Hoe zal het kunnen? Te roemen in de verlossing. De verlossing van Gods wegen om Christus wil uit je diepe ellende. En dan een slordig leven. En dan een leven dat niet voldoet aan de heilige eisen van de heiligheid Gods. Hoe aan de ene kant zullen Gods kinderen moeten zeggen dat ze vleeselijk zijn. En dat ze onder de zonde verkocht zijn. En dat ze uit zichzelf geen vruchten kunnen voortbrengen. Maar dan toch. Maar dan toch. Het is hun jagen. En het is hun zoeken. Om overeenkomstig de wil des Heren in alle goede werken te leven. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus wegen gegrepen ben. In de oefening van dat geloof. Waarvan Luther zegt dat het een onrustig ding is. Dat het telkens ontvangen moet van een ander. Om het zo te mogen weten. Met de vrucht. De vrucht die de Heere in mijn leven zoekt. Hij zal het niet vinden op mijn akker. Maar mijn vrucht is in Christus gevonden. Maar dat. Dat spoort ook aan. Om overeenkomstig de wil van God te leven. En te doen. Opdat ik het zeggen mag. Dit weet ik. Dat God met mij is. Niet op grond van mijn eigen werken. Maar op grond daarvan. Dat God door zijn genade om Christus wil. Mij heeft opgezocht. En zulken die het begeren. Om hun zwakke geloof te versterken. Omdat God het waardig is. En hun leven te beteren. Telkens weer. Van die zegt God. Kom dan maar aan mijn tafel. En zoek hier rust. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Volle beek van wellust. Maakt uw ziel in liefde dronken. En daar geliefde. Daar is het God om te doen. Want dan heeft hij zijn mens weer terug. Opdat de liefde die God in mijn zondig en van nature liefdeloos hart heeft uitgestort, wederliefde zou vertonen, gericht op God en op zijn Christus, dan zegt de Heer het zelf, in zulken heb ik een behagen, want ik zie mijn eigen werk in hem of haar. En u die zwak bent en onmachtig, die niet verder kunt, kom, eet aan mijn tafel, om toegerust en uitgerust weer verder te gaan, want de weg zal voor u te zwaar zijn. Ten slotte, dat derde. Maar de hypocrieten, en die zich niet van ganser harte tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Hier worden nog twee categorieën genoemd. De hypocrieten en die zichzelf niet tot God bekeren. Wat die laatsten betreft, u herinnert het zich, dat was ons eerste punt. Want op dat element gaat vraag en antwoord 82 verder. Daar spreken we nu niet meer over. Maar te meer nog een ogenblik over de hypocrieten. Moeilijk woord. Wat betekent het? Huichelaars. In het Grieks, waar dit woord van afkomstig is, wijst het op mensen die in de Griekse toneelspelen, in de tragedies en in de comedies, met een masker opliepen. Ze deden alsof ze iemand die ze uitbeelden waren. Maar achter dat masker zat hun eigen ik. Dat zijn de hypocrieten, die hun ware aard verbergen. Ze veinzen het waarachtig geloof, maar ze bezitten het niet. Ze menen dat ze zichzelf hebben mishaagd. Ze zijn misschien ook wel in de put geweest. maar ze hebben zichzelf eruit gewerkt. En ze menen dat ze God en Christus geloven. Maar het is niet meer dan een verstandsgeloof. Het is niet meer dan een historisch geloof. Of een wondergeloof. Of een tijdgeloof. En in ieder geval een doodgeloof. En dat is geen geloof. En ze menen dat ze goede vruchten voortbrengen. En ze erkennen het misschien wel. Ze zeggen het met de schriftgeleerden. Ze zeggen het: ik dank u dat ik niet ben zoals die ander. Want ik geef en ik doe en ik heb. En het kan zelfs zijn dat ze het kleed van de tollenaar om hebben. Dat ze het uitroepen: o God, wees mij de zondaar genadig. Maar ze zijn niet echt in nood. De hypocrieten, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Gemeente, hier past een waarschuwend woord. Hypocrieten, die kunnen niet worden aangewezen. Moeten we ook niet willen. Kunnen we ook helemaal niet. Dit woord is voor ieder heel persoonlijk. Ik moet het mezelf voor Gods aangezicht vragen. Ben ik het, Heere? En zelfs met die schijnbaar ootmoedige vraag: ben ik het, Heere? Gemeente, kan ik nog zelfs een hypocriet zijn. Want Judas vroeg het ook. En daarom, het komt aan op het ware werk. Op het echte werk. Op het werk van Gods geest. De Heere geven eerlijkheid, waarheid. De Heere geven de kennis die nodig is om getroost te leven, om zalig te sterven en om godzalig avondmaal te vieren. Laat het ons aller gebed zijn. Heere, breng me in die weg. Bewaar me in die weg. Opdat we godvruchtig voor Gods aangezicht mogen wandelen. En bewaard worden onszelf een oordeel te eten en te drinken. Geliefde gemeente, hebt u vanmiddag uw naam horen noemen? Het kan bijna niet anders. Het kan bijna niet anders. God geven dat u het op de juiste wijze toepast voor Gods aangezicht. Ik eindig met een klein versje dat we vinden in het zo bekende boek van Petrus Immens, de godvruchtige avondmaalganger. En het is niet voor het eerst dat ik het citeer. Voel ik zoveel gebreken, hij die mij roept is trouw. Die van geen schuld zal spreken, zo ik hem als mijn borg aanschouw. Hij wil zo vaak vergeven, als ik vergeving vraag. Hij troost me in dit leven, wanneer ik treur of klaag. Amen. Gemeente, wij zingen het Psalm 26, de versen 2 en 8. Psalm 26, de versen 2 en 8. Laat ons nu Gods aangezicht zoeken in gebed. Ja, dat zal er dan zijn, Heere. Hoe lief heb ik uw woning. Hoe lief heb ik uw inzettingen. Hoe lief heb ik uw woord. Hoe lief heb ik uw dienst. Dat kan niet anders. Dat zal de vrucht zijn. Want in die dienst en in dat woord en in dat huis, daar wordt het geschonken. Daar wilt u het werken. In die weg, Heere. Maar dat is een weg waarin ik mezelf voorover moet hebben. En steeds meer moet krijgen. Die weg waarin ik mezelf verliezen moet. Om u alleen over te houden. Het allernodigst en het allerhoogste goed. Ik bid in Heere om die genade. We hebben de ernstige boodschap van vanmiddag gehoord. Aangaande de vereisten van de waarachtige avondmaalgangers. En Heere, nu hebt u in uw woord en ook in de belijdenis van de kerk hebt u het gegeven dat het in een heel wat breder verband wordt gezet dan alleen ten aanzien van de heilige dis. Geef Heere dat we op deze wijze ook met al deze vragen bezig zijn. Hoe wordt mijn ziel gered? Hoe zal mijn leven overeenkomstig de bedoeling van God met mijn leven zijn? We bidden om uw werk, Heere. En als we rond deze dingen allerlei vragen hebben, die kunnen er zijn, ook bij onze jonge mensen. Heere, geef dat we ze bij u brengen. En van u het antwoord mogen ontvangen en in die weg geleid te worden die uw weg is. Niet de schadelijke weg, maar de weg des levens. In hem die het leven is. Wilt u met ons zijn en met ons meegaan deze aanstaande week. Ik bid u of u vanavond ons nabij wilt zijn. Wanneer de jonge mensen van de gemeente nog met elkaar nader willen spreken, ook over de inhoud van het tweetal preken dat op deze dag gehoord is, wilt u zelf ook daar uw zegen geven en leiding nemen, wijsheid en inzicht in de dingen die dan aan de orde zullen komen. We bidden u ook voor de kerkenraadsvergadering van morgenavond, wanneer een aantal jonge mensen belijdenis zal doen voor de kerkenraad. Wanneer gesproken zal worden over dingen die ook samenhangen met wat vandaag aan de orde kwam. Geef dat daar zo'n gezindheid mag zijn dat we met elkaar mogen spreken in ernst en eerlijkheid. En geef ook onze jonge mensen alles wat ze daartoe nodig hebben. We bidden u voor de dienst van aanstaande donderdag, op de hemelvaartsdag, het kroningsfeest van uw Heer Jezus Christus, de grote bevrijdingsdag, 5 mei in de hemel. Heere, geef ons ook dan uw onmisbare zegen en breng ons dan weer samen. Om Christus wil. Amen. We gaan nu tenslotte zingen het laatste vers van Psalm 26, Psalm 26 vers 12. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.